Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 43, het derde en het vierde vers. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren uit Exodus 20. En daarna luisteren wij naar een gedeelte uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja, het 40ste hoofdstuk.
Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een is stem des roependen in de woestijn, bereid een weg des Heren, maak terecht in de wildernis ene baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot ene vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond des Heren gesproken heeft. Ene stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klimt op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met ene drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in ene waag en de heuvelen in ene weegschaal? Wie heeft een geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden henen als dunstof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En zij worden bij hem geacht. Minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij hem toepassen? De werkmeester giet een beeld. En de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester, om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het, die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als springhanen. Hij is het, die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen, die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet, wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept, vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor den Heere verborgen, en mijn recht gaat voor mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moed en kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Wij bidden u. Heere, als we uw naam aanroepen, gedenk ons dan in hem. die gezegd heeft, mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. En de opheffing mijner handen gelijk het avondoffer. Uw grote voorbidder aan de rechterhand des vaders, zie ons in genade aan. Als we als uw volk saam vergaderd zijn op de plaats des gebeds en de week willen beginnen onder aanroeping van uw grote en heerlijke naam. Die naam zo groot, zo wonderlijk en zo goed voor het oprecht gemoed. Voor een zondaar die niets meer te verbergen heeft voor u. Die klein en nederig tot u de toevlucht neemt. Omdat we ontdekt aan onze nietigheid, aan onze zondigheid en vergankelijkheid, geen andere grond meer hebben om op te bidden dan die gerechtigheid die buiten ons is. Die niet door ons leven kan worden aangebracht. Want we kunnen nog in tijd, nog in eeuwigheid, de losprijs voor onze zonde betalen. Zodat de weg tot u voor u eeuwig zou zijn toegemuurd. Als u niet gekomen was, Heer Jezus Christus, als de gave des Vaders, de hemel geopend, de hel toegesloten, en de aarde weer gemaakt tot een tuin, waarop groeien zal het rechtvaardig zaad, dat uw naam verheerlijken zal. Heren, dat kan toch alleen. Uw woord zegt het ons op elke bladzijde. Omdat uw bloed de dode, dorre aarde weer vruchtbaar gemaakt heeft. Die aarde waar nooit meer iets goeds uit zou voortkomen. Die aarde van ons hart en die aarde van deze hele mensenzee in welks midden we leven. Die vruchtbaar geworden is. Omdat u de scheiding weggenomen hebt tussen God en mensen. Met uw eigen bloed, met uw leven, u betaalde, niet met vergankelijke dingen, goud of zilver, maar met de prijs van uw eigen bloed, al zo lief, hebt ge de wereld gehad. O Heere, laat ze uw stem horende komen, door het goddelijk licht geleid om voor dat wonder door de knieën te gaan. En aan uw voeten neer te zinken en zeggen, o God, ook voor mij, ik de grootste der vijand, ik die het nooit, nooit verdiende, die verdiende om de nacht in te gaan, de eeuwige nacht, want ik ben een zondaar vanaf mijn geboorte af. Heere, laat dan dat woord van u, een spijze zijn voor al degenen die daarover treuren. Dat ze hun doel gemist hebben, nog elke dag weer opnieuw, als zondaars bekend staan bij u. Maar die door het nochtans des geloofs, door de drijving van uw heilige geest, door de liefde van Christus, niets anders meer kunnen dan hun handen naar u uit te strekken en hun hart tot u op te heffen. En ondanks alles wat wij zijn, te hopen op wat u gedaan heeft. O Heere, daarin is toch alleen het leven van onze ziel. Mogen al uw kinderen, groot en klein, bekommerd en bevestigd, daar een oog voor krijgen. Maar Heere, ach, er zijn er hier ook zoveel die daar niks van af weten. Die nooit die zoete gemeenschap met u gesmaakt hebben. O, laat ze dan vandaag de stem van de goede herder eens horen. U weet het toch, hoe we hier zitten. U weet waar ons hart naar uitgaat. U weet toch, o God, dat we wereldse mensen zijn met wereldse gedachten, met zondige gedachten. We wagen het zelfs om daarmee in uw huis te zitten. Maar o God, wat nu bij ons niet is, het is maar een wenk van uw almacht. De doden zullen toch de stem horen, de stem van de goede herder. De stem van de levensvorst, de stem van Jezus Christus. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. En wat nu bij de mens zo mogelijk is, dat heb je al eeuwenlang gedaan. Blind het gezicht geven en doven doen horen. Zou u dat wonder vanmorgen ook willen doen, Heer? We bidden het van u, voor onze jongens en meisjes. Voor onze kinderen, ze zijn soms, vooral in het opgroeien, zo roerloos in deze wereld. Ze worden zo dikwijls van tweeën gedrongen. Aan de ene kant is daar al dat prachtige van deze wereld. Vooral op deze dag waarin de zon zo heerlijk schijnt. En we zo genieten kunnen van de natuur. O Heere, laat ons dan zien dat er iets is dat ver boven deze zonnestralen, boven deze heerlijke buitenlucht de natuur uitgaat. Dat is de warmte van de zon der gerechtigheid. De warmte van uw goddelijke liefde. O, als we die gevoeld hebben in onze ziel, dan heeft deze wereld niet meer de eerste plaats in ons leven. Dan is er iets anders dat we zoeken. Iets beters. Iets onvergankelijks. We bidden of dat u dat ook vandaag wil openbaren in de harten van velen. Opdat ze komen door het goddelijk licht geleid. Heere, zo vragen wij uw zegen voor ons, zoals we hier zijn. En ook voor alle die thuis moesten blijven, die ziek zijn of oud zijn, of in inrichtingen verpleegd worden. Of anderszins verhinderd zijn hier te zijn, bij de kinderen moeten oppassen. Wil ze ook daar met uw genade nabij zijn. Laat ze weten dat het de dag is van uw opstanding. De dag des Heren. Waarin ge verschenen zijt aan mensen die zonder u niet verder komen. En dat doet u nog. Dat zult u doen totdat we u zullen zien op de wolken des hemels. Uw gemeente vergaderen ten eeuwige leven verkoren. Denk ook aan degene die onder het kruis gebogen gaan. In eenzaamheid, in droefenis, in rouw. Kinderen over hun ouders treuren. Een man over het gemis van zijn geliefde vrouw of een vrouw over het gemis van een dierbare echtgenoot. De eenzaamheid die zo zwaar kan zijn. Degene die het treft. Heren, laat ze in uw huis gemeenschap beoefenen met u. Met u die alle noden kent en doorvoelt. En met elkaar. Dan zijn we toch nooit alleen. Want u slaat in gunst gade die nederig voor u knielt. Zegen uw kerk over het rond der aarde, het werk onder de heidenen, het werk in ons vaderland, de arbeid der liefde ook in deze gemeente. We bidden het van u om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 116, 1 en 4 van 116.
van het woord van God dat we u vanmorgen willen bedienen, vindt u in het evangelie naar Johannes het laatste hoofdstuk, dat is hoofdstuk 21. We wensen nu te spreken over het 15e, 16e en 17e vers. Johannes 21, vers 15, 16 en 17. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide weer tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Jezus herstelt Petrus in zijn ambt. We letten op de drievoudige vraag van Jezus, maar ook op het drievoudige antwoord van Petrus. Dus Jezus herstelt Petrus in zijn ambt. De drievoudige vraag van Jezus en het drievoudige antwoord van Petrus. Nee, nou moet u niet zeggen: Ja, maar dat gaat nou vanmorgen over Petrus. Over Petrus. En Petrus was een van de apostelen. En Petrus moest straks onder het volk van Israël en buiten de grenzen van Israël die grote, grote taak gaan vervullen. Geliefden, onder het Nieuwe Testament roept God al zijn kinderen tot het ambt. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die in hem gelooft, wordt daardoor ambtsdrager. Hij wordt een profeet. Dat is Gods naambeleid. Hij wordt een priester. Zichzelf tot een levend dankoffer, God opofferen. En hij wordt een koning om majestueus te regeren over zonde, duivel en dood in deze wereld. Dat heeft God gezegd. Daarom, als ik vanmorgen met u handel over de herstelling van Petrus, dan is het weer zoals eigenlijk met elke Bijbeltekst. Dan gaat het niet in de eerste plaats over Petrus. Want dan zou je kunnen zeggen: Ja, ja, Petrus, maar wie is nou als Petrus? Wie heeft zo'n taak, zo'n functie, zo'n toekomst als hij? Nee, dan gaat het in de eerste plaats over Jezus. Dan gaat het over Jezus' genade. Dan gaat het over zijn onuitsprekelijke genade. Over zijn liefde niet af te meten. Dat komt hierin het allerduidelijkste openbaar. Ik ben niet gekomen, ja, dat zien we toch hier, om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Oh, dat is de gouden hemelklok die luidt vanmorgen, nu we hier in Gods huis samen zijn. Niet tot rechtvaardigen. Ach, wat voor taak zou ik dan nog hebben om met u te spreken. Want wie is rechtvaardig? Wie heeft het goed gedaan? Wie kan zeggen: Deze week heb ik het er goed voor God afgebracht. Wie? Als we eerlijk ons
spiegelen aan het woord van God. Dan moet de beste van ons zeggen, ach, treed niet met me in het gericht. Want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Maar nu is het zo'n voorrecht. Nu is het zo'n blijde boodschap. Altijd weer zo'n evangelie. Voor degenen die zeggen, o God, wees mij genadig. Als u dan gekomen bent om zondaren zalig te maken. Heere, doe dan uw werk aan mij. Hier is er een. Genees me dan. Red me dan. Spreek dan tot me. Opdat ik antwoorden mag. Christus is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Al geliefden, dat is zo vreemd. Iemand zal het nog vermogen om voor een vriend zo goed zijn leven te geven. Maar het woord van God zegt, Christus stierf voor ons. Toen we nog zondaars waren. Hij roept ons niet als bekeerde mensen. Hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hij roept ons niet als mensen die aan het knielen zijn en die aan het smeken zijn om genade. Ja, dat ook. Maar dan hebben we al genade. Maar hij roept ook de stijve van hart. Hij roept ook die ver van de gerechtigheid zijn. Ver van de gerechtigheid. Dat is het evangelie. Dat is de boodschap die van God komt tot een echte verlorene. Bij wie geen enkel aanknopingspunt is voor genade. Die ook totaal ongeschikt is om genade te ontvangen. O, we keren de rollen zo dikwijls om. We rekenen zo vaak van onze kant. Dan zeggen we, ja, als ik nou eens zo was. En als ik nou eens ootmoedig was. En als ik nou eens echt verslagen was. En als ik me nou eens een echte verloren zondaar gevoelde. Nou, wat dan nog? Wat verdiende u daarmee? Maakt dat de toegang tot God ook? Denkt u dat? Al had u uw nagels van uw vingers afgekrapt. Vanwege ellende. Dat brengt u geen stapje nader bij God. Nee, wat u zalig maakt. Dat is Gods genade. En waar Gods genade komt. Daar is verandering. Daar is verbreking. Daar is toegang tot God. Daar is handelbaarheid. Daar is zondekennis. En daar is genadekennis. O, spet niet langer. In uw eigen leven. Om daar iets te kunnen opduiken. Waarmee u tot God zou kunnen gaan. Dat is de zonde van ons mensen. En vooral van mensen uit de gereformeerde gemeente. Die zo goed weten. Dat alleen goddelozen met God verzoend worden. Maar we beginnen van de verkeerde kant. We beginnen daar waar geen begin is. Want je kan je dood toppen. Om iets in je leven te zoeken, te vinden, wat God aangenaam zal zijn. Maar het is nood en geen gebaarlijke taal. De genade komt uit dit evangelie, uit deze boodschap van God. Daar ligt het aansluitingspunt. Daar begint God met zijn genade. En niet voor de eerste keer toen hij tegen Petrus zei, daar kom uit die boot. Petrus, kom uit die boot. Kom, stap op het land, volg mij. Zal je vissers van mensen maken? Ja, daarop. Misschien was het in Petrus' leven daarvoor al gebeurd. Er staat in de Bijbel niks van beschreven. Ik weet niet wanneer Petrus tot het nieuwe leven gekomen is. Maar dit weet ik wel. Dat het gekomen is door God. Door Gods roepstem. Door Gods nodiging. Of dat het nou in zijn jeugd was, of in zijn jongensjaren. Of toen hij daar in de boot aan het vissen was, dat weet ik niet. De Bijbel zegt het niet. Maar het is altijd Gods stem. De doden zullen horen. Ook Petrus, ook u. De stem, die roepende stem van de Zoon van God. En die hem gehoord hebben. Die stem, die zullen leven. Nou, dat hebben we niet alleen bij de aanvang nodig. Maar dat hebben we ook als we reeds die stem gehoord hebben. En tot het leven gekomen zijn nodig. Want we zinken altijd weer terug in onszelf. In dat moeras van zonden en ongeloof en bijgeloof en had ik en was ik altijd maar weer in onszelf. Maar dat is de taak van de herder. En dat doet hij getrouw. Om altijd dan ook weer opnieuw verloren schapen terug te brengen. Die herder, die trouwe herder, die je niet één kan missen. 100 heeft hij er verkoord. En 100 zullen er zalig worden. En als er één afdwaalt, dan gaat hij na. Totdat hij het vindt. We worden dankzij de trouw van die herder zalig. En dat moeten we elke keer weer opnieuw ervaren. Zoals Petrus het ervaren heeft. Hij moest een visser van mensen worden. Mensen vangen, ja. Ik heb het al meer gezegd in de voorgaande weken. Waarmee vang je vissen? Niet met een stuk goud. Niet met een stok. Maar je vangt vissen. Met een hoek. En met iets lekkers daaraan. Vissen vangen. Mensen vangen. Is precies een. Hij moet mensen vangen. Die moet u weer terugbrengen in de gemeenschap met God. En die mensen die moeten gevangen worden. Door het evangelie. Het evangelie. Predik het evangelie. Dat is immer de boodschap. Waardoor God mensen vangt. Dat dierbare evangelie. Evangelie. Dat is de boodschap van Gods liefde. Aan een verlorene. Dat is de boodschap. Dat moest Petrus gaan doen. En daarom roept de Heere Jezus hem bij die visvangst, aan het einde van die visvangst, toen ze daar gegeten hadden. Daarom roept Jezus hem uit de kring der zijnen. En herstelt hij hem in het openbaar, voor het oog van zijn nog jonge gemeente, in het ambt. En bewijst daarmee dat zijn werk niet gebroken wordt. Ook niet door de zonde van de ambtsdrager. Omdat de grote koning zijn heerlijk werk, zijn kerkvergaderend werk vervult. Door gebroken mensen. Door nietige mensen. Door zondige mensen. Als we dit dikke boek weer eens doorbladeren, dan zien we toch, ach wat een soort mensen heeft God toch geroepen. Om zijn boodschap over de wereld rond te dragen. Mensen die zelf op het randje af van de hel gered zijn. Mensen die zelf zonde gedaan hebben. Waar je van zegt, hoe is het mogelijk. Dan wil hij gebruik maken van Petrus. Petrus, die in de uren dat Jezus hem het hardst nodig had, zei, ik zweer bij God, die man die daar staat, ik ken hem niet. Dat heeft Petrus gedaan. En daarmee heeft hij zich het oordeel, het vonnis van de eeuwige dood waardig gemaakt. O, als God zich gehouden had aan het eedzweren van Petrus, dan was Petrus al eeuwenlang in het vuur dat nooit uitgeblust wordt. Als God deed met ons naar onze zonde, en laat het nou geen afgezaagd gezegde zijn, maar laten we het nog eens doordenken. Als God met ons deed, met ons, predikers, ouderlingen, diakenen, vaders, moeders, kinderen, met ons deed naar onze zonde, we hadden geen schijn van kans meer om ooit nog gered te worden. Maar Gode zij dank, waar dan de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig, opdat die roemen zou in de Heere. Een aartskoning, hij zoekt de beste, de schoonste, de mooiste, die aan alle maten en gegevens voldoen tot zijn dienst. Maar Jezus Christus zoekt blinden, kreupelen, vermengden, onbekwamen om in de militia Christi te dienen. Het leger van Christus bestaat uit gezaligde zondaars, uit geheelde kranken. Daarom heft uw hoofden op. Daar is verlossing. Laat dan ook deze liefde van Christus vanmorgen uw hart tot hem trekken. Om net zoals Petrus, u te laten vangen door dat woord waar niemand omheen kan, tot wie Christus spreekt. Nee, de Heere Jezus heeft Petrus niet apart bezocht om hem de paus van Rome te maken, zoals Rome leert. Het blinde Rome, dat nog nooit iets verstaan heeft van uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, maar het is Gods gave. Nee, Jezus heeft Petrus opgezocht, omdat hij zelf nooit meer uit die put gekomen zou zijn. Jezus heeft hem opgezocht, apart opgezocht, en hier ook apart toegesproken. Niet omdat hij de paus zou zijn, maar omdat hij niet meer overheen kon zien. Omdat hij zich totaal onwaardig gemaakt had ooit nog iets voor Christus te betekenen in deze wereld. En zo kan je zien dat de roeping en de verkiezing van God onberouwelijk is. Hij heeft Petrus gekozen. Hij heeft gezegd: Petrus, ik maak jou tot een visser van de mensen. En wat heeft Petrus gedaan? Hij heeft hem 3 maal verloochend. Maken dan onze zonde Gods belofte tot niet? Integendeel, zegt Paulus, integendeel. Wat God begonnen is, dat voleindigt hij. Dat doet hij ook hier aan Petrus, tot een lichtend voorbeeld voor elke gevallen zondaar en zondares vanmorgen hier in de kerk. Die het zeggen moet: Heere, ach, het lijkt nergens om. Als ik hier naar binnen kijk, dan ontvalt me alle moed. Dan weet ik niet wat er van me terecht moet komen. Dan kan ik nergens meer bij. Maar geliefde, dan zal God dat zoeken wat hij zelf gepland heeft. Al ligt het dan nog zo diep verscholen. En dat doet de Heer op zulke wijze. Zoals hij het bij Petrus deed, zo gaat hij ook nu verlorene zoeken en vinden. Ons treft in de eerste plaats de manier waarop de Heer Jezus dat doet. Hij gebruikt voor Petrus niet de zweep, de stok, om hem weg te slaan van de ongerechtigheid, van zijn gehoorzaamheid aan de macht van de duivel. Maar hij trekt Petrus met de koorden van zijn liefde. Ja, Gods handen zijn mild en zijn ogen zijn vriendelijk. We hebben er al menigmaal van gezongen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Maar wel waar. God is waar. Waar, en daar bedoel ik dit mee. Zijn woord, zijn liefelijk woord, zijn heerlijk woord, zijn evangeliewoord, is ook een scherp woord. Want u weet, liefde is heel wat anders dan liefdoenerij. Liefde is een zaak diep van je hele bestaan. Onbeantwoorde liefde, dat is sterven. Sterven. Dan heb je geen moed en geen kracht. Dat is een natuurlijke dikwijls zo. U kent allemaal wel hier of daar een jongen of een meisje die wegkwijnde onder verbroken liefde of onbeantwoorde liefde. U hebt het misschien zelf wel ervaren. Wat een smart kan dat zijn. En dat gaat nog maar even natuurlijke dingen. Maar echte liefde wil gemeenschap met het voorwerp der liefde. Geef me Jezus of ik sterf. Zo zou Lodes zijn. Want buiten Jezus is geen leven. Maar het eeuwig zielsverlangen. Maar van de andere kant is het ook waar. Geef me Petrus of ik sterf. Want buiten Petrus heb ik geen leven. Want ik heb voor hem de prijs betaald. Ik heb er mijn leven voor gegeven. Ik heb er mijn bloed voor gestort. En die liefde vergaat nimmer meer. Ik zei straks, dat is heel wat anders dan liefdoenerij. Liefde is zo scherp als een mes.
Gods liefde is scherp als een mes. Professor Wisse, die heeft een boekje geschreven over de ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen. Ik heb het vroeger eens gelezen en dan herinner ik me dat hij ergens schrijft: als God, als Jezus, het ontleedmes der wet gebruikt om het hart open te leggen, dan doopt hij dat mes eerst in het bloed van Christus. Dat is waar. Dat is waarachtig waar. Die pijn die God doet als hij zegt: Petrus, Petrus, wie ben jij voor mij? Heb je mij lief? Petrus, dat is dat scherpe wet. Dat scherpe wetsmes. Wet, zou je zeggen, is toch een... Ja, dat is de wet. Want wat is de vervulling van de wet? Dat is God liefde hebben. God lief hebben boven alles. Want waarom steel je? Waarom vloek je? Waarom pleeg je overspel? Omdat je God niet lief hebt. Als je God lief had, zou je het niet doen. Als je werkelijk in de duidelijkheid elke dag na bij de Heere leeft, dan zou je al de zonden eruit boenderen met een grote vaart. Dan zou je zeggen: weg wereld, leg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dat mes is scherp, vlijmscherp. Daar is geen scherper mes dan het mes van Gods liefde. Maar, dat moet u wel te oog houden. Al doet het dan ook pijn, al doet het nameloos veel pijn, het is toch door de medicijnmeester gehanteerd. Nee, hij hakt niet met de botte bijl. Want hij weet, daar komt niks van terecht. Dan maak je stukken, grote stukken. Dan scheur je kinderharten uiteen. Dan vloek je ze de kerk uit. Dan zal je ze zeker nooit tot Jezus zien gaan. Maar het scherpe mes van Gods liefde. Dan zegt de vader, de moeder tegen het kind: ach kind, waarom doe je dat nou? Je bedroeft me er zo mee. Je bedroeft er de Heer zo mee. We zijn zo goed voor jou. De Heer is zo goed voor jou. Is dat nou je vergelding? Is dat nou je antwoord? En als dat kind niet totaal verhard is, dan zal het buigen. Dan zal het breken. Dan zal het smelten. En wederkeren van die, van wie die zich afgekeerd heeft. Wel, Simon, zoon van Jonas, heb jij mij liever dan deze? Ach, wat een vraag. Dat had Jonas gezegd. Dat had hij gezegd, die Petrus, die had gezegd: Heere, al zullen ze alle aan mij geërgerd, aan u geërgerd worden, ik zal geen zin aan u geërgerd worden. Heere, al verlaten ze u dan allemaal, ik zal met u samengaan en ik zal met u sterven. Dat had hij gezegd. Hij stond vooraan. En het was niet alleen een praatje dat hij hield. Nee, als daar de vijand kwam in Gethsemane's hof om Jezus te vangen, dan was het waarheid, dan trok hij zijn zwaard en dan sloeg hij de dienstknecht van de hoge priester zijn oor af. En hij had hem zijn kop af willen hakken, werkelijk. Hij had het willen doen. Want hij streed voor Jezus. Hij had hem lief. Maar één ding vergat hij. Niet door het geweld van het zwaard. Niet door uw kracht, Petrus, zal ik de Messias zijn. Maar door te geven, door lief te hebben, door mij over te geven in de dood. Ja, in de dood des kruises. Daardoor zal ik Satan zijn kop verdreven. En daardoor zal ik harde harten aan mijn voeten buigen. En dat moest Simon gaan leren. Ach nee. Nee, daar gaf hij geen antwoord op. Want als u het antwoord leest van Petrus, dan gaat hij eigenlijk voorbij aan wat de Heere zegt gedeeltelijk. Als hij zegt: heb gij mij liever dan deze, deze andere discipelen? Dan zegt hij: ja, Heere. Dan zou je zeggen: nou, als u dat zo op zichzelf leest, dan zou hij zeggen, zie je wel, daar heb je meer, hè. Haantje de voorste, hij is weer de eerste. Nee, dat bedoelt Petrus hier helemaal niet. Hij durft zelfs op die vraag van Jezus niet te antwoorden. Hij weet dat Jezus ook weet dat hij daar in het hoekje gezeten heeft. Dat hij helemaal alleen afgescheiden van de apostelen als de onwaardigste van al de discipelen gezeten heeft. Totdat Jezus hem opzocht een week daarvoor. Hij zou nooit, nooit meer in de discipelkring hebben durven komen. Vanwege zijn verloren. Nee, hij gaat het niet voorbij omdat hij er geen acht meer op slaat. Of omdat hij die zonde, die vreselijke zonde vergeten is. Maar hij kan er niet meer over spreken. Want Jezus heeft hem voor deze al stil daarover aangesproken. En wat daar gebeurd is, dat weten we niet. Maar we weten wel dat God hem weer tot de kring van de apostelen teruggebracht heeft. Dat weten we. Want even later zit hij weer in het midden van de broeders. Jezus heeft hem niet afgeschreven. En als hij dan nou in het openbaar zegt, heb je mij liever dan deze andere, dan heeft hij daar geen antwoord op, want God kent zijn hart. En weet, nee, Heere Jezus, niet de eerste, niet de paus, niet de eerste onder de gelijken zelfs, maar een verloren Heer. Maar wat ik dan ook verloren heb, en wat me dan ook afgenomen is, wat ik kwijtgeraakt ben in mijn diepe val, één ding ben ik niet kwijtgeraakt, Heere, dat weet u. Gij weet alle dingen. Ja, Heere, gij weet, zegt hij, dat ik u lief heb. Geliefde, dat is de vraag. Misschien zegt u nu, ja, maar is dat nou alles om zalig te worden? De Heere liefhebben, er komt nog meer kijken om een kind van God te zijn. Het is waar, geliefde. Daar zijn vele oefeningen ook in het geestelijk leven. Om bewust te zijn en bewust te antwoorden op de vraag van Christus. Maar dit is de kernvraag. Daar kan al het andere zijn. Als de Heere vraagt, wat doe je voor mij? Dan kan je misschien wijzen op je jongerenwerk, op je evangelisatiewerk, op het onderzoeken van de schrift, op het spreken op de verenigingen. En dat is goed hoor, ik keur dat niet af, de Heere keurt het niet af. Het zou kunnen zijn dat de Heer je vraagt, wat weet je van mij uit het evangelie? Wat heb je opgestoken uit al die preken die al over je hoofd gegaan zijn? Of wat doe je in de praktijk voor mij? En dan kan het best zijn dat we heus nogal wat dingen kunnen noemen. Of wat zeg je over mij? Wat denk je van mij? Dan kan het best zijn dat je zegt, nou, ik durf best mijn mond open te doen tegen die vloekers bij mij op het werk, tegen die spotters. Dan durf ik echt als een jongen, als een meisje, als een man en een vrouw te zeggen, mensen, luister eens, ik geloof in het woord van God. Dat zal eeuwig bestaan. Dat durf ik best. Nou, dat prijst de Heer in je. En toch vraagt hij nog iets anders. Hij vraagt naar je hart. Hij zegt, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Waarom? Wel, in deze ene vraag ligt de hele totaliteit van het geestelijk leven. Toen we de band verbroken hebben met God, is de liefde gesneuveld. Adam en Eva zijn geen dieren geworden. Zijn mensen gebleven. Met een redelijk verstand. Ze konden rekenen. Ze konden schrijven. Laat ik het nou zomaar eens in onze taal zeggen. Ze konden werken. En ze konden kinderen voortbrengen. Maar één ding konden ze niet. Ze konden niet meer lief hebben. Ze waren de liefde Gods ontzonken. Dat is het verschrikkelijke van de zonde. En wat is nou een huwelijk zonder liefde? Wat heb je nou aan een man die 10.000 gulden in de maand uitbrengt? En die een mooi huis voor je kan laten bouwen. Die een luxe slee voor je kan kopen. Wat heb je nu aan hem als je hem niet heeft? En omgekeerd is het ook zo. Een vrouw die mooi is. Die fris is. Die schoon is. Die geen gat in haar hand heeft. Alles prachtig. Alles prachtig. Maar als er geen liefde is. Als er geen liefde is. En zo is het ook. In het geestelijke. Wat betekent de hemel? Als je Jezus niet mint.
Wat betekent kind van God zijn? Is het alleen maar van de straf afwezen? Is het alleen maar, dan ga ik gelukkig niet naar dat helse vuur? Is het alleen maar, dan weet ik zeker dat mijn kostje gekocht is, mijn brood zeker, mijn water gewis? Is het alleen maar dat? Ach nee. De oprechte kan het er niet mee doen, daar heb ik u de zekerheid. En dit is de toets hoor, dit is de toets. Dan zeg u, ach Heer Jezus, al krijg ik alles van u. Maar als ik u zelf niet krijg, als ik uw liefde niet krijg, en als ik u niet kan liefhebben, dan heb ik geen leven, dan heb ik geen leven. En dan zou ik alles moeten missen. Dan zou ik arm door het leven moeten. En ik mocht u in mijn hart meedragen. Mijn liefde van u en mijn liefde tot u. Heren, dan was ik eeuwig gelukkig. Ja, dat is het dan. Maar dat is dan ook de kernvraag. Waar de Heren vanmorgen mee tot u komt. Deze boodschap is de boodschap van Gods evangelie. Dit is zijn vraag. Dit is de kenmerk van het nieuwe leven. Het antwoord is verlegen. Verlegen, dat wel. Maar het is toch wel een oprecht antwoord. Hij kan er toch niet omheen. En dat kunt u ook niet. En hieraan weet u of dat u een kind van God bent. Dan zegt u niet als de Heere Jezus tot u vraagt vanmorgen. Jan, Annie, of hoe je ook heet, heb je mij lief? Dan zeg je, nou Heer, ik zal het nog wel eens bekijken. Of, ja, nou ik weet het nog niet zo net. Nee hoor, dat is niet de taal van een kind van God. Al durf u dat dan misschien niet voor de kerkraad te zeggen. En al durf u dat dan misschien niet in het openbaar te zeggen. Maar ik geef u de verzekering. Als u een kind van God bent, dan kunt u het in de donker voor Gods aangezicht wel zeggen. Al is het nog zo ellendig. Als de Heer u vraagt. Jan, Piet, Maria, Tina of hoe je ook heet. Heb je mij lief? Dan zegt elk kind van God. Kleine of groot Heer, u weet alle dingen. U weet wat er gebeurd is. U kent mijn hele verloren leven. U weet wat daar en daar en daar en daar gebeurd is. Dat weet u allemaal, Heer. Oh ja, dan veinzen we niet. Dan hebben we niks meer achter te houden. Als hij met de stok dreigt, met de hellende verdoemenis, dan kruipen we nog wel eens terug. En zeggen, ja, ja, Heer, maar ik heb toch ook goede dingen gedaan. Maar als hij door zijn liefde vraagt, wie ben jij voor mij? Wat heb je voor mij gedaan? Voor mij. Heb je mij lief? Mij, niet de hemel lief, niet de zaligheid lief, los van mij. Maar mij lief, daar het op. Wie is die mij? Wel, dat is hij die geboren is in Bethlehemstal. Die de schoot des vaders verliet, de heerlijkheid des vaders vaarwel zei. En als een offerlam zichzelf overgaf tot de dood. Ja, tot de dood des kruises heb je mij lief. Daar gaat het om mij lief, het geslachte lam. Waar Jesaja van getuigt, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht, maar toen we hem aanzagen. Toen we hem weer gezien hebben. Toen we hem als de gekruiste zagen als het lam Gods. Toen zagen we hem. Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid verbreid. Ja, toen. Toen werd hij het liefste, dierbaard. Het enige. U al, mijn liefde, waardig schatte. Daar gij, mijn rechterhand, wou vatten. Eer we het laatste gedeelte van de tekst ontvallen. Zingen we eerst uit Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun een God ootmoedig te eren voor het smaken zijn de zaligheid. Ik zal uw naam en goedheid prijzen, gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. De tiende van Psalm 118.
de Heere dit driemaal gevraagd heeft aan Simon, met een kleine nuance, met een klein verschil, dan krijgt hij zijn ambt weer terug. Dan mag hij weer beantwoorden aan het doel waartoe Christus hem riep. Goed, mijn schapen. Elke keer weer opnieuw komt hij op hetzelfde terecht. Al is het dan dat daar voor de derde maal een klein onderscheid is, dat wat in onze taal niet helemaal tot zijn recht komt. Ik wil er niet breed over uitvoeren, niet geleerd doen, maar in de Bijbel, hier in onze tekst, wordt het ook genoemd liefde. Al is het dan die mindere liefde, omdat Petrus op die echte liefde, die doordringende liefde die Christus in het begin noemt, die volmaakte liefde, niet durft te antwoorden. Dan daalt Jezus tot hem af. En dan vraagt hij tenslotte: maar Petrus, heb je me dan toch wel lief? Lief. Zoals je me lief had vroeger, toen je zei: gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Is dat dan wel gebleven in je leven, Petrus? Toen je mij nawandelde in het begin van je leven, toen je de wereld en de zonde verliet, toen je visnet liet voor wat het was en mij volgde omdat je me lief hebt. Is die liefde dan nog in je hart? Dan zegt hij: ja, Heer. Ja, Heer. Petrus, hij werd bedroefd, staat er, voordat hij voor de laatste keer antwoordt. Dat kunnen we voorstellen. Heer, geloof je het dan niet? Heer, twijfelt u dan aan mijn liefde? Want hij had er reden genoeg voor gegeven, dat wel, wij ook, allemaal. Allemaal. Het zou geen wonder zijn als de Heer zei: jij mijn liefde? Wat zag ik gisteren en eergisteren? Wat zie ik nou in je hart? Hoe is de dag begonnen? Ach, kom. Over dit alles heen. Ondanks dit alles. Ja, dat is Gods liefde. Gods liefde in ons hart klimt over al datgene wat ons wil beletten te antwoorden heen. En zegt: Heere, gij weet alle dingen. Hij werd bedroefd. Niet bedroefd om de zwaarte van de vraag. En dat deed die rijke jongeling. Die zei: ja, als ik nou alles verlaten moet, dat is me te veel. Ik heb zoveel om me mee bezig te houden in dit leven. En dan helemaal zonder iets naar Jezus gaan, dat is te veel. Nee, dat bedoelt hij niet. Als hij bedroefd wordt, dan wordt hij daarover bedroefd. Dat hij zou kunnen denken, dat Jezus zou kunnen denken: Petrus, het is bij jou niet echt. En dat is het verschrikkelijkste wat een kind van God beleven kan. Te moeten denken: God kent me niet. God beschouwt me als iemand die hem niet lief heeft. Ten derde man. En hij zegt: Heer, gij weet alles. Gij weet, de alwetende weet, dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: weid mijn schapen. Tot driemaal toe. Hier krijgt hij de opdracht. Het is: wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Is dat niet drie keer precies hetzelfde? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Het is ook wel weer een fijne onderscheiding. Het zijn allemaal schapen, ook jonge schapen. Maar hij begint hem te zeggen: wijd mijn lammeren. Wijd mijn lammeren. Dat zijn de kleine. Dat zijn de zwakke. Dat zijn degenen die zonder herder verloren zouden zijn. Toen ik in Afrika was, toen hebben we een klomp schapen gehad. Ik had daar een groot stuk land met een hele klomp schapen. Dan leer je een beetje schapen kennen. Ik heb me daar dikwijls over verwonderd. Dat vooral jonge schapen zo dom zijn in het verlaten van de kudde. Soms leggen ze zomaar te slapen en de kudde die dwaalt verder, kilometers verder. En als ze dan niet gehaald worden, dan gaan ze allerlei kanten heen, behalve de goede. En als dan de nacht komt en de jakhalzen die kwamen uit hun holen, dan werden die jonge schaapjes, die werden gescheurd. S'morgens dan zag je, daar lag een stuk van de huid en daar lag een stuk van de poot. Weer een schaapje weg. Niet goed opgepast. Dood. Verscheurd. Geestelijk is het vaak ook zo. Die jonge schapen, het zijn echte schapen. Maar ze hebben zo'n zorg nodig. Zo'n zorg. En dit is ook wat. Als die jonge schapen niet goed verzorgd worden, dan krijg je bijna nooit een goed groot schaap. Ik heb dat ook persoonlijk gezien. Dan krijgen ze van die dikke buiken en van die smalle ruggetjes. Dan kan je ze wel met een fles voeden. Maar het wordt eigenlijk nooit een pittig schaap. Waar je van zegt, dat is nou een echt schaap. Er zit een goede rug in, hij groeit, hij is gezond. Daarom moeten ook de lammeren van Christus kudden. Moeten voor alle dingen verzorgd worden. Ze moeten verzorgd worden. Ze moeten heen gewezen worden daar waar de kudde legert. Naar de voerbakken, naar de waterplek. Ze moeten bij de oude schapen blijven. Daar vinden ze voer en daar vinden ze de veiligheid van de kudde. Bovenal de veiligheid van de herder. Van de herder. En Petrus, dat is nou jouw taak. Dat is nou de taak van al degenen die de Heer Jezus Christus lief gekregen hebben. Om de lammeren van de kudde teer te bewaken. En teer te verzorgen. En ze altijd weer wanneer ze afdwalen door ongeloof of bijgeloof. Terug te brengen daar waar de Heer de kudde legt. Dat is de taak. Laat ons er ook aan denken. Laat ons eraan denken als we met onze kinderen omgaan. Als we de beginselen van het nieuwe leven in hun hart begeren te planten. Door met hen te spreken. De catechisatie, de verenigingen. Laten we dan bedenken dat de Heer niet wil hebben dat ze verloren gaan. Dat wil hij niet hebben. Hij wil hebben dat we onze kinderen bij hem brengen. In het onderwijs. In onze gebeden. Als lammeren van zijn kudde. God werkt menselijk. God werkt door de ouders. Door de prediker, door de ouderlingen, door de diakenen. Hij werkt menselijk. Dat woord komt niet uit de lucht vallen. Dat woord wordt door mijn stem tot u gesproken. Zo heeft God het behaagd. Predik het evangelie. Opdat ze komen zullen, de lammeren van de kudde. Opdat ze niet zullen slapen in de woestenij en verscheurd zouden worden door de wolven. Oh, er zijn er al wat. Er zijn er al wat lammeren verscheurd. Verscheurd voor eeuwig weg. Omdat wij ze vergeten waren. Omdat we niet elke keer de lammeren geteld hebben. Toen ze de kooi moesten binnengaan. Ach ja, nou ja, hij wil niet meer. Je kan er ook niks aan doen. Ik kom niet meer in de kerk. Ja, maar dat is geen lammeren oppassen. Als God zo over ons gedacht had, dan waren we allemaal al lang in de hel. Maar omdat hij ons nawandelt, dag voor dag. Omdat hij ons nodigt, omdat hij ons roept, omdat hij ons bewaart, terugtrekt van allerlei gevaren. En dat doet hij door de verkondiging van het woord. Of dat het nu door je vader of je moeder geschiet. Of dat het door de dominee of de ouderling, of dat het door een kind van God hier in Terneuzen geschiet. De Heere gebruikt knechten, dienstmaagden om de lammeren van de kudde, bij de kudde, te houden. Want daar is voedsel, daar is leven. Daar mogen ze groeien en bloeien. Dat heeft de Heere beloofd. Zolang de zon en de maan er zijn, zal mijn geslacht worden voortgeplant, zal mijn naam worden voortgeplant van geslacht op geslacht. Dat doet God hoor. En daar gebruikt hij ouders voor. En daar gebruikt hij dominees en ouderlingen voor. Die mogen zijn werk doen. Het werk van de grote opperherre. Oh, wat zijn ze dan. Wat zijn ze dan blij. Als ze van die verdwaalde lammeren mogen vinden. Die in de donkere weg zijn kwijtgeraakt. Die slapende zich van de kudde hebben laten vervreemden. Wat zijn ze dan blij als het schaap, het verloren, het jonge schaapje in zijn armen. In de armen kan nemen, terugdragen. Waar naartoe? Naar de kudde natuurlijk. Daar horen ze thuis. Daar vergadert God zijn gemeente. Naar de kerk, naar de gemeente des Heren. Naar de catechisatie. Daar leidt God zijn schapen. Daar zijn de stille wateren, de wateren daar rust is. Daar mogen ze voedsel en deksel vinden. Daar mogen ze veilig zijn. Veilig. In zijn armen, de armen van de goede herder. Maar ook de schapen. De schapen tot twee keer toe. Die moeten ook gewijd worden. Die moeten verzorgd worden. Die moeten gehoed worden. Twee dingen dus. Hoede en weide. Hoede. Waarvoor had die herder in het oosten een stok? Een scherpe stok. Nee, niet voor de schapen. De schapen moet je niet bij elkaar brengen met een stok met een scherpe punt. Die is voor de wolven, om ze af te weren van de kudde. Om er desnoods een leeuw en een beer mee te keer te gaan. Daar is die stok voor. Maar terugbrengen. Terugbrengen. Dat doet de herder met zijn staf. Met zijn stem. Want mijn schapen kennen mijn stem. En ik ken dezelfde bij naam. Vertolk u ook de stem van de goede herder? Is de opvoeding van uw kinderen de vertolking van de stem van de goede herder? Of is het maar een lelijk gebrom van, er deugt toch niks van jou. Er komt nooit wat van je terecht. Ach, ik zeg niet dat u dat op zijn tijd ook niet mag zeggen. Maar ik kan u de verzekering geven dat dat nog nooit een schaap heeft teruggebracht. Dat dat nog nooit een verloren kind bij God gebracht heeft. Maar wanneer u hem ging vertellen, of hem ging verklaren, over hem ging vertellen, hoe goed de herder is, wat hij gedaan heeft, hoe hij geleden heeft, hoe schapen op zijn hart gebonden zijn. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Hij weende voor Jeruzalems spoed. Nee, dan zeg je niet, nou ja, weg is weg. Kan er verder ook niks aan doen. Ik heb er mijn best aan gedaan. Dat doe je niet als het jouw schapen zijn. Dat doet Christus niet. En we moeten immers zijn beeld dragen. Pas op dat je niet verdwaalt. Kinderen der gemeente, jongens, meisjes. Want God kan je op het sportveld ook bekeren, dat geef ik toe. Daar zijn voorbeelden van, zelfs in de Bijbel, dat er iemand aan de galg, aan de strop, nee, aan het kruis bekeerd is. Maar dat is dan toch ook maar één voorbeeld. God wil je trekken met het woord der prediking. Dat zijn de koorden van Gods liefde. Met de gebeden der heiligen die voor je opgezonden zijn. Scheur je niet los uit de gemeenschap van de herder. Laat het ook openbaar komen in je leven. Welke boeken lees je? Waar kijk je naar? Waar luister je naar? Wat is je leven? Kom. Wat is brood voor jouw hart? Wat is je levenskost? Zeg het. Zeg het maar stil voor God. Laat los, zegt de Heer. Laat los datgene wat geen God en geen Christus is. Wat je ziel niet echt gelukkig kan maken. Laat los. En je zal losgelaten worden. Dat wil zeggen, God zal jou loslaten. Hij zal je loslaten van de zonde, de wereld, de duivel, de dood, de hel, de verdoemenis. Laat los. Nee, dat betekent niet dat jij eerst, maar ik heb er juist al tegen gewaarschuwd, dat jij eerst maar in het rechte spoor moet gaan en dat de Heer je dan wel vindt. Juist niet. Juist niet. Maar de stem van God is eerst. Het woord van God is eerst. God begint eerst. Hij zegt, doden, hoort mijn stem. Ik kom niet om rechtvaardigen te roepen. Ik kom niet om nette jongens en meisjes in de hemel te brengen. Ik kom om sletten en verlorenen en verkeerde en verdorvenen en afgekeurde en mensen die nergens goed voor zijn, te bekeren. En hoe doe ik dat? Wel door ze mijzelf voor te stellen. Als die God die geen lust heeft in de dood der goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daar kunt u vanmorgen niet onderuit. Daar gaat niemand hier de kerk uit. Daar zal God en ik voor zorgen. Dat er niemand hier de kerk uit gaat die vanmorgen zei, voor mij kan het niet. Ik ben godsdienstknecht, wil zijn woord brengen, niks anders. Maar dan ook dat voorkomen wordt. Daar zal vanmorgen niemand de kerk uit gaan, klein of groot. Wie zegt, het is Gods schuld. Dan heb u niet geluisterd. Dan heb u niet geloofd. Dan zijn uw oren als een dove adder door uzelf toegestopt om de stem van de goede herder niet te vernemen. Maar zal dat erg zijn, hè? Als straks Christus met zijn schapen zal binnengaan. Ook de kleintjes, ook de kinderen. Die hem lief gehad hebben, van hun jeugd ervan. En dan buiten te staan. Buiten te staan. Buiten te staan. Terwijl dat er een tijd was van bekering, van redding. Dat het woord van God naar u toe kwam. Dat hij het in uw hart indrukte. Dat hij het u vroeg. Kijk me in mijn ogen. Kom na bij mij. Heb je mij lief? Liever dan heel deze show van deze wereld. Liever dan al dat die pret en dat vermaak. Liever dan al datgene wat de mensen zo graag willen. Heb je mij gekozen als je deel. En als je even goed komt. Die vraag moet u een antwoord op geven. En dat kan geen uitstel leiden. Want de dood die laat zich niet afschrikken. Als de wijzer van de klok voor u op 12 staat. Onthoud dat goed. Dan helpt er geen praatjes meer. Dan helpt er geen bekering meer. Dan is het te laat, te laat. Voor eeuwig te laat. Als u nu de stem van deze herder. In deze opzoekende liefde van Petrus. Niet hoort. Dan is er voor uw kwaal geen kruid gewassen. Want die hem ongehoorzaam is. Die zal tot in eeuwigheid het leven niet zien. Maar welzalig is de mens. Die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar die als Peter is. Met zijn moe verloren leven. In de armen van de Heere valt. Uitroepende Heere. Ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Dan zal Christus zeggen, kom in. Gezegende van mijn vader. Over weinig was ge getrouw. Over veel zal ik u zetten, ga in. In de vreugde uw Heere. En dan zullen we nooit meer verdwalen. Zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Amen. Herder, trouwe herder. Van een kudde. Die nog het verlorene zoekt. En het afgedwaalde wederbrengt. Die de strijd. Met de leeuwen en de beren. Met de wolven. Met de duivel. Gewonnen heeft. En hem overwonnen. Door hem zijn kop te verpletteren. Opdat de schapen niet een eeuwige roof zouden zijn. Geeft wild gedier. Dat niets in het woen ontziet. De ziel van uw tortelduif. Niet overlaat grote God. Om een gehate over uw kwijnend volk. Niet eeuwig in het verdriet. Bezoek ons. Bezoek uw erfdeel. Met de trouw. Die ge voorheen aan Petrus betoond hebt. Zegen ook ons. O Heere. Zegen ook ons. Om uw naams wil. Amen. 4 en 7 van 79 zei onze slotzang.
Thank you.
van u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.